De nazi's was er ook veel aan gelegen om berichtgeving over Auschwitz tegen te gaan. Uniek is nog steeds in de wereldgeschiedenis vanwege de systematische en industriële manier waarop het gebeurde. Er zijn nu volwassenen die geen seconde in de 20e eeuw hebben geleefd. Die zijn in de 21e eeuw geboren. En de oorlog is al een behoorlijk lange tijd geleden. Dat ligt voor de huidige jongeren drie generaties achter hen.
Je luistert naar de Praatkast met gesprekken die er echt toe doen.
Welkom bij de Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knierim en samen met historicus Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar rijmen dat doet hij vaak wel. En in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. De opkomende jodenhaat, daar moeten we het over hebben, Han. Bereiken ons verschillende berichten naar aanleiding van de podcast over het Holocaust Museum die we enkele weken geleden hebben gemaakt. Het is echt een onderwerp wat leeft.
Wat staat er in die berichten?
In die berichten staat dat het heel goed is dat we dit maken. Ik zal er eens eentje voorlezen. Fijn dat jullie hier aandacht aan besteden. Het is niet gek dat bijvoorbeeld de jeugd niet op de hoogte is van de geschiedenis. Ik ken verschillende docenten uit het onderwijs die uit het onderwijs zijn gegaan omdat ze bedreigd werden als ze het over vervolging van de Joden vertelden. Docenten werden niet beschermd en er werden geen maatregelen genomen. We hebben dit allemaal laten gebeuren en nu is het te laat. Een minderheid heeft ontdekt dat hun agressie ten opzichte van Joden niet wordt gestraft en het hek is van de dam. En natuurlijk is Netanyahu een verschrikkelijke man. Ik hoop dat hij snel van het toneel verdwijnt. Aan de andere kant moet Hamas zoveel mogelijk onschadelijk gemaakt worden. En wat de bevolking in Gaza betreft, heb ik tegenstrijdige gevoelens. Nou, zo gaat het nog maar even door. Ja, er wordt een claim gemaakt dat er veel docenten uit het onderwijs zijn gegaan. Ik moet zeggen, daar kan ik, als ik daar brononderzoek naar doe, weinig van boven water halen. Ik weet niet of jij verhalen daarvan kent, van mensen die gestopt zijn.
Nou, je hebt me net voor de gingen opnemen verteld dat uit een onderzoek van het CIDI blijkt dat 12% van de docenten in Nederland daarmee te maken heeft. En ja, ik heb iemand daar wel eens over horen praten, ja. een docent. En die vertelde dat die inderdaad wel eens Holocaust ontkenningsverhalen in de klas kreeg. Dat brengen kinderen dan van huis mee. Ja. En dat zet hij dan recht door even een film te vertonen.
Ja, precies. Precies. Nou, in ieder geval blijkt het dat het een beetje aan het wegzakken is. Dat er tussen 1930 en 1945 6 miljoen Joden om zijn gekomen in vernietigingskampen. Er wordt overigens, er is nog een andere vraag, en dan mag jij praten zo, aan mij gesteld. Die zegt, ja, wisten we dat eigenlijk die Nederlanders, als Nederlanders van die vernietigingskampen, dat naar aanleiding van de serie die nu op tv vertoond wordt, de Joodse Raad, waarin eigenlijk het lot van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit het perspectief van de Joodse Raad bekeken wordt. Wat wou jij zeggen, Han?
Ik wou nog één dingetje over de jongeren van tegenwoordig zeggen. Ja. Er zijn nu volwassenen die geen seconde in de 20e eeuw hebben geleefd. Die zijn in de 21e eeuw geboren. Ja. En de oorlog is al een behoorlijk lange tijd geleden. Dat ligt voor de huidige jongeren drie generaties achter hen. Dat is zo langzamerhand niet meer het verhaal van hun grootouders, maar het verhaal van hun overgrootouders. Ja. Dus dat moet je er wel bij bedenken. En dat maakt het des te belangrijker dat er zo'n Holocaustmuseum is geopend, bijvoorbeeld.
Ja, en dat we het met elkaar ook hebben over de geschiedenis van toen. Ik ben 20 jaar na de Tweede Wereldoorlog geboren. Jij iets korter daarna, maar een groot gedeelte van onze jeugd, ik wil niet zeggen was getekend door die oorlog, maar dat was wel iets wat eigenlijk elke week wel weer een keer ter sprake kwam. Hè? Al had je je bord niet leeg. In de oorlog hadden we dat wel gedaan, dat soort verhalen. En in de oorlog was het zus en in de oorlog was het zo. Of dat zijn oorlogsprijzen, dat was iets wat in het dagelijks spraakgebruik eigenlijk alom aanwezig was. Ik weet niet of jij die ervaring ook hebt.
Ja, zeer sterk. En bijvoorbeeld de uitspraak tegenwoordig is het allemaal namaak. En voor de oorlog was alles veel en veel lekkerder. En natuurlijk inderdaad, in de oorlog zou je er naar snakken.
Ja, precies.
En jij hebt de oorlog niet meegemaakt. Ja, en moet niet zo'n grote mond hebben.
Ja.
Dus die oorlog die speelde een heel grote rol. Die speelde ook een heel grote rol in de berichtgeving. Want zeg maar, de grote mensen van de televisie en van de radio, die hadden allemaal als jongvolwassenen de oorlog meegemaakt. En iemand als Boobie Brugsma, dat was de hoofdredacteur van de Haagse Post en een invloedrijk commentator bij de VARA, die had in het concentratiekamp Dachau gezeten. En dat leven in Dachau, dat had zijn manier van kijken naar de mensheid bepaald.
Ja, precies.
En dat daar waren wij aan gewend. Ja. Je kunt dat heel goed terugvinden, bijvoorbeeld in de roman van Harry Mulisch, De Aanslag.
Ja, ook een boek. Ik heb het hier drie keer staan. Ik heb het volgens mij gekocht gekregen in de loop van de tijd. Ook een fantastische film van gemaakt. Maar ga door.
Dus dat laat heel goed zien hoe die oorlog vroeger leefde in het collectieve geheugen van de meeste Nederlanders. En dat is nu aan het veranderen.
Ja, wij hadden trouwens ook toen ik jong was een serie op de tv. Met aanleiding van dat boek van Jan Terlouw. Dat heette Oorlogswinter.
Ja.
Dat heeft ook een gigantische indruk op mij gemaakt. Maar ik moet zeggen, voor mijzelf geldt dat ik na het zien van de film Schindler's List, waarin eigenlijk beschreven wordt hoe iemand obstructie pleegt tegenover de Duitsers en op die manier probeert Joden te voorkomen dat Joden uiteindelijk afgevoerd worden. Die film maakte zo'n indruk op mij dat ik daarna eigenlijk alles wat met de oorlog heeft te maken gehad of waar het over ging, altijd heb proberen te vermijden. Ik ben wel naar herdenkingen geweest, maar ik wilde het er eigenlijk niet meer over hebben. En door wat er nou de afgelopen weken gebeurt, heeft dat bij mij ook wel weer een kentering teweeg gebracht. Dat ik denk, we moeten het hier wel met elkaar over hebben. Want mijn vraag is eigenlijk wat ik weet van de geschiedenis, maar daar moeten we zo over praten, is dat Joden eigenlijk altijd een beetje uitgestoten werden van de maatschappij of veracht werden van de maatschappij. En dat er situaties waren waarin Joden niet vrij konden leven, vervolgd werden of wat dan ook. Maar dat is toch wat nu gaande is in Nederland. Er worden nu toch gewoon dingen verstoord. Nou ja, noem maar op. Wat speelt er in de actualiteit op dit moment?
Wat bijvoorbeeld geboord is met de voorstellingen van Lenny Koer.
Lenny Koer, een zeer bejaarde dame die op een gitaar muziek maakt en toevallig een kinderen heeft die in Israël wonen. En dan komen er aanhangers van Hamas naar binnen om daar een verstoring te doen. Dat is toch bijna een pogrom? Of zie ik dat nou verkeerd?
Nou, dat is overdreven. Maar het is wel het verstoren van voorstellingen waarin Joden een grote rol speelden. En dat was ook zo'n beetje de manier waarop de nazi's in Duitsland destijds in het begin van de jaren 30 begonnen. Ratten loslaten in bioscopen waar ze de anti-oorlogsfilm Im Westen nichts Neues vertoonden.
Ja.
Dus daar hangt dat mee samen. Nu moet ik eventjes iets belangrijks zeggen. Er is een onduidelijke grens. Er is een niemandsland tussen anti-Zionisme en heel kritisch staan ten opzichte van Israël en antisemitisme. Dus daar in dat niemandsland, daar bewegen veel activisten zich naar mijn idee op het moment heen en weer. Je ziet dat bijvoorbeeld ook aan wat er in Maastricht is gebeurd, waar activisten, pro-Palestina-activisten, probeerden om de toegang te verhinderen tot een bioscoop waar een Israëlische film vertoond werd.
Nou, dat moet dan nogal een film geweest zijn die tegen de Israël-Palestijnen inging, of niet?
Nou, het ging helemaal niet over de Palestijnen. Oh. Het ging over een meisje dat trouwde, een vrijzinnig Joods meisje, dat trouwde in een orthodoxe familie. En zij moet dus, voordat dat huwelijk plaats kan vinden, eerst orthodox worden. Over de vraagstukken die daarmee samenhangen, daar gaat die film over. Dus heeft absoluut niks met de oorlog te maken. Het is wel een cultureel product van Israël.
Ja, zo ken ik er nog een paar.
Een beweging die heet BDS, dat is een door Palestijnen opgerichte beweging, en die willen een boycot van Israël. Dus ze willen bedrijven dwingen om hun investeringen uit Israël terug te trekken. Ja. Ze voeren actie tegen het kopen van Israëlische producten. Ja. Dat doen ze bijvoorbeeld door het plakken van stickertjes, naar het schijnt, op Israëlische dadels. En ik vraag me af of dat soort acties niet juist contraproductief zijn.
Ja.
Want nou, ik heb me nooit afgevraagd waar dadels vandaan kwamen.
Ik dacht dat ze uit Iran kwamen, maar blijkbaar ook uit Israël. Het is natuurlijk wel terecht dat er kritiek is op de Israëlische regering. Ik bedoel, hoe zij in Gaza tekeer gaan, dat tart elke verbeelding. Hoe de president Netanyahu als een soort dead man walking maar doorgaat om het einde van zijn regeerperiode maar uit te stellen met het doorvoeren van die oorlog. Dat is gewoon verschrikkelijk natuurlijk.
Kijk, waar je mee zit is het feit dat we niks weten, geen betrouwbare informatie hebben over hoe die oorlog verloopt. We hebben fragmenten en we hebben te maken met Israëlische desinformatie en we hebben te maken met desinformatie van Hamas. Hetzelfde geldt voor wat er in de Oekraïne gebeurt. Aan alle kanten wordt het publiek met desinformatie of halfware informatie gevoed om dat publiek ertoe te brengen partij te kiezen.
Ja, maar dat is natuurlijk waar. Maar wat een feit is, is dat Netanyahu zegt: ik ga niet meewerken aan een twee-staten-oplossing als het gaat over Palestina, de Palestijnse staat en Israëlische staat. En volgens mij is ook een feit dat Amerika dat in formele zin en de Europese landen dat ook willen. Nou, dat vind ik gewoon verderfelijk dat Netanyahu daarvoor blijft liggen. Dat heeft niks met disinformatie te maken. Dat heeft gewoon te maken met een buigzame politiek van deze man die denkt van nou, we duwen die Palestijnen wel de zee in en dan zijn we van dat probleem op. Dan hebben we de endleuzing. Ja. Ik vind dat gewoon niet kan.
Ja, nee, ik vind dat jij het woord endleuzing hier niet moet gebruiken.
Nou ja,
geen goed idee.
Dat neem ik dan terug. Maar ja. ik maak mij druk over het extremisme van de Israëlische regering en de gehardheid die ze daarin hebben. Ik wil ook nog wel even hebben over Hamas. Want dat is natuurlijk ook gewoon een verderfelijk terroristenregime. Waarbij als je anders denkt, je gewoon gemarteld wordt. Waar geen schuilkelders zijn. Waar mensen niet gewaarschuwd worden voor bommen die erop en afkomen. Daar heb ik ook geen goed woord voor over.
Kijk, weet je wat het is? In Israël en onder de Palestijnen zijn de scherpslijpers aan de macht.
Ja.
En ze houden elkaar aan de macht.
Ja. Ja,
en dat is het grote drama. En het enige wat jij als buitenstaander daaraan kan doen is proberen zoveel mogelijk erachter te komen wat er werkelijk gebeurt.
Ja. Nou goed, dat dan over het nu. Maar laten we dan eens teruggaan naar eigenlijk begin van de Jodenvervolging. En ik stel voor dat we dat oppakken zo aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Want wat ik altijd geleerd heb is dat er aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, laten we zeggen misschien een aantal jaren daar later, dan in de twintiger jaren, dat er een dolkstootlegende kwam. Dat moesten we dan uit ons hoofd weten. En dan moesten we dan uitleggen dat er een verhaal bedacht was dat het zo slecht met Duitsland ging als gevolg van een complot waar ook de Joden bij betrokken waren. Pak je het vandaar eens op.
En de socialisten. In november 1918kwam de Duitse generale staf tot de overtuiging dat voortzetting van de oorlog geen zin meer had. En dus vroeg die leiding om een wapenstilstand. En die wapenstilstand hebben ze gekregen op voorwaarden die de geallieerden stelden. En het kwam erop neer dat de Duitse legers zich helemaal uit bezette gebieden terug moesten trekken. En dat daarna vredesonderhandelingen zouden beginnen. Ja. Wat is nu de dolkstootlegende? De dolkstootlegende is, bij de situatie was helemaal niet zo hopeloos. Maar de socialisten en de aanhangers van de Katholieke Centrumpartij en de Joden hebben onze soldaten een dolk in de rug gestoken. Ja. Dat is de dolkstootlegende. Hè? Die soldaten die terugkwamen uit de Eerste Wereldoorlog in Duitsland, die hielden vaak nog wel een soort parade in de steden waar ze thuis hoorden. En daarvan werd gezegd, zij zijn im Felde unbesiegt. Dus ze zijn op het slagveld niet overwonnen. Dat is de dolkstootlegende.
Ja.
Antisemitisme is in Duitsland en ook in Oostenrijk-Hongarije veel ouder. Ook als politiek, als politieke ideologie. Hè. Je had bijvoorbeeld voor de Eerste Wereldoorlog een zeer succesvolle burgemeester in Wenen. Die heette Karl Lueger. En je vindt nu in Wenen nog steeds de Karl Lueger-ring. En dat was een antisemiet. Antisemitisme was een onderdeel van zijn ideologie, die verder een beetje christendemocratisch was. En de grote dagen van Karl Lueger die vielen samen met de aankomst van Hitler in Wenen, waar hij een paar jaar heeft gewoond. Je had bestsellerschrijvers die antisemitische studies schreven. Hè? Bijvoorbeeld de mythe van de 19e eeuw van iemand die Houston Stuart Chamberlain heette. En ondanks die naam een echte gedoorgefourneerde mof was. Ja? Of je had een ander boek van de meneer Julius Langbein. En dat ging eigenlijk over Rembrandt. Dat heet Rembrandt als opvoeder. En daar zaten ook allemaal antisemitische elementen in. En dat hoorde een beetje bij het rechtse denken in Duitsland. En dat kon in de jaren 20 en 30 steeds virulenter worden. Vooral ook door de actie van de nazi's. En van propagandisten zoals de beruchte Goebbels.
Ja, want dan in de dertiger jaren komt Hitler aan de macht.
Ja.
En dan gaat er een soort intensivering ontstaan.
Ja, Hitler beschouwde, en dat blijkt uit heel veel uitspraken van hem, de Joden als zijn voornaamste vijand. En hij heeft geprobeerd die vijand uit te roeien. En dat deed hij stap voor stap. En dat betekent dat er in 1935 rassenwetten tot stand kwamen die een groot aantal beroepen voor Joden verboden verklaarden, die huwelijken tussen Joden en niet-Joden strafbaar verklaarden, die Joden van hun belangrijkste burgerrechten beroofden enzovoort.
Dus dat is eigenlijk heel snel na zijn, want hij is in 1933 aan de macht gekomen.
Ja.
Dat is heel snel na zijn machtsovername. Dan had hij dat op dat moment al helemaal in zijn hoofd wat hij wilde.
Ja. En dan een volgende stap is natuurlijk ook dat je, die begon ook al vrij vroeg, dat je Joden van hun bezittingen gaat beroven.
Beroven.
Aanvankelijk gebeurde dat nog via verkoop. Je had bijvoorbeeld een hele grote Duitse uitgeverij, Ullstein, uitgever van tijdschriften en dagbladen enzovoorts. En de gebroeders Ullstein die zijn gedwongen om hun uitgeverij te verkopen. Ik geloof voor 5 miljoen mark. Hè, maar dat was wel een van de grootste media-koninkrijken ter wereld. En dan is 5 miljoen mark heel weinig. Dus steeds meer werden Joden onteigend.
Ja.
Apart gezet. En tenslotte afgevoerd. Er zijn allerlei rare plannen nog geweest, waar de nazi's serieus over nagedacht hebben. Bijvoorbeeld, we dumpen alle Joden op het eiland Madagaskar en dan zien we wel wat ervan. Zoeken ze het maar uit. En dat is allemaal niet gebeurd. Uiteindelijk heeft men besloten het Joodse vraagstuk, hè, want je begint ermee met, als je een groep wil vervolgen, begin je met zeggen, dit is een Joods vraagstuk.
Ja.
Hè, zoals een mens nu ook wel zeggen, dat de islam in Nederland is een vraagstuk. Dus daar begin je mee. Je hebt het Joodse vraagstuk. En zo rond 1940... zei de nazi-leiding dat het tijd werd, ook vanwege de oorlog, voor een definitieve oplossing van het Joodse vraagstuk.
Dat, en dat is was de dan endlösung. Ja, de endlösung. Ja,
de definitieve oplossing.
Ja.
De definitieve oplossing betekende dat je de Joden weghaalde uit de samenleving om ze zo onschadelijk te maken.
Ja.
Dat is het verhaal.
En was dat toen op dat moment in heel Duitsland bekend? Dat ze bezig waren met de endlösung van het Jodenvraagstuk? Of was dat allemaal wat meer subrosa, wat geheimzinnig?
Er zat iets omvloers bij.
Ja.
Er zat iets omvloers bij. Er is een conferentie gehouden, dat die heet de Wannsee-conferentie, onder voorzitterschap van Reinhard Heydrich, een van de voornaamste nazi's en de Rijksprotector van Bohemen-Moravië. En dat was een heel positieve bijeenkomst van een dag waarbij alle aanwezigen uit heel veel sectoren van het bestuur echt positief erin gingen. En geen jamaar-verhaal hielden. En waar ging dat over? Dat ging over die endlösung, en dat betekende dus dat je de Joden moest verzamelen en afvoeren. En uiteindelijk, de uiteindelijke oplossing, dat zijn de gaskamers in Polen, uiteraard. En dat woord valt niet op de hele vergadering, maar het is volstrekt duidelijk wat er gaat gebeuren. Het Joodse volk moet worden uitgeroeid.
Maar staan dan de kranten dan helemaal vol met van dat ze dat in Wannsee hebben bedacht? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Absoluut niet. De nazi's was er ook veel aan gelegen om berichtgeving over Auschwitz, om die berichtgeving tegen te gaan.
Ja.
Ze hebben ook geprobeerd toen de Russen er aankwamen, zo eind 1944, om het bewijsmateriaal te vernietigen. Ja? Dus de gaskamers, een massamoord, was niet iets wat ze aan de grote klok hingen. Dat was een geheim.
Toen ik jong was, hadden ze te veel vaak over, ja, die Duitsers, en ze wisten het wel. Maar ze zei altijd, wir haben es nicht gewusst. We wisten dat het niet. Ja, maar dat klopt dan in grote lijnen dan ook wel.
Ja, je kan het natuurlijk ook niet willen weten.
Want er moeten toch tienduizenden mensen betrokken zijn als je 6 miljoen mensen uiteindelijk vermoordt.
Ja, en je zit in de straat op het station te wachten op jouw trein naar je werk, en er komt een trein met Joden voorbij.
Ja.
Dat zie je wel.
Huh? Ja, maar dus,
en bovendien, op een gegeven moment gaan de Joden weg en zij komen niet terug. Als we naar Nederland gaan kijken, dan zie je dat er in illegale bladen soms berichten staan van die mensen komen niet terug.
En dan hebben we het ook over 1942 of zo.
1942.
Ja.
Ja. En de echt uitgebreide berichtgeving van over gaskamers enzovoorts, dat komt pas na de bevrijding. Al een paar dagen na de bevrijding. Uit Russische bron. Want het Rode Leger had Auschwitz bevrijd en dat kamp ook aangetroffen. En die hebben een speciale commissie ingesteld. En dat is, die hebben het eerste uitgebreide rapport gemaakt over de moord op de Joden.
Dus
er stond zo nu en dan wat in.
Ja.
In
verzetblaadjes.
In verzetblaadjes. Maar wat je ziet is, je zou zeggen, van dat is een berichtje, dat nemen alle andere verzetblaadjes meteen over. Of daar gaat men op door.
Ja.
Ja, er zit ook een heel boeiend stukje in. In die serie, die zeer indrukwekkende serie over de Joodse Raad. Ja. Dat een meneer De Wit, die in de buurt van Auschwitz werkt, langskomt bij de Joodse Raad. Hij zegt, ik heb zeer belangrijke informatie. Die moet ik absoluut aan meneer Cohen vertellen.
Voorzitter van de Joodse Raad, ja.
De voorzitter van de Joodse Raad. En wat hij wil vertellen is dat daar, hij heeft allemaal uitgemergelde mensen gezien die gevangen worden gehouden. Hij heeft dus niet de gaskamers gezien, die meneer De Wit. Maar Cohen heeft geen tijd. Die moet van alles afmaken. Dat zit in die serie. Of dat echt zo heeft plaatsgevonden. Dat weet ik niet.
Maar dat had best wel zo kunnen plaatsvinden. Wat daar gezegd, gesuggereerd wordt en wat je eigenlijk ook zegt, is dat het wel bekend was, maar net als in Duitsland niet algemeen bekend was. En in ieder geval niet toe heeft geleid dat we in verzet kwamen. Behalve dan één keer in de februaristaking.
Dat is het gevolg, het rechtstreekse gevolg van het feit dat Duitsers en NSB'ers Joden lukraak hadden opgepakt en de hele middag op het Waterloopplein in het weekend hebben mishandeld. En daar werden de mensen kwaad van, daar hebben de Duitsers ook van geleerd. Je moet er een administratief proces van maken. Hier in Nederland moet je geen pogroms houden of mensen. In Wenen, daar werden de Joden bijvoorbeeld uit huis gehaald en dan moesten ze de straat schoonmaken met tandenborstels. En dat vond iedereen in Wenen wel een leuk gezicht. In Nederland niet. Maar in Nederland moet je zoiets, dat bleek al gauw, administratief regelen. Met wetten en voorschriften. En stukje voor stukje, stap voor stap. Het wegvoeren van de Nederlandse Joden, meer dan 100.000, dat heeft ongeveer een jaar geduurd.
Ongelooflijk.
Want je moet ze, voordat ze weggaan, eerst van hun bezittingen beroven. Dat moet je ook stap voor stap zijn. Dus ze moeten op een gegeven moment hun bontjassen inleveren. En hun juwelen inleveren. Ze moeten allemaal een rekening nemen bij de bank Liebman Rosenthal. Dat was een oude Joodse bank. En daar al hun tegoeden plaatsen. En daarmee waren die in handen van de Duitsers gevallen.
Jongen, daarmee konden ze recht het mes in.
Ja, en daarmee konden ze ook de rekeningen betalen van het gemeentelijk vervoerbedrijf die Joden met de tram naar de trein naar Westerbork bracht. En de RET die iets dergelijks deed met bussen in Rotterdam.
Het getuigt toch van een doelmatige, lang bedachte planning en organisatie die ze weer gaan niet kent.
Allemaal gedaan door keurige mensen. Hè? Dus Ferdinand Austrich Funten bijvoorbeeld, dat was de contactpersoon met de Joodse Raad. Hauptsturmführer Ferdinand Austrich Funten, kapitein betekent dat. Dat was een keurig man verder. Hij heeft levenslang gekregen. En toen hij eenmaal in de gevangenis zat, heeft hij voor zijn plezier gaan schilderen. En hij is kok geweest en altijd een absolute modelgevangene. Het zijn de keurige mensen die de radertjes zijn in dit soort moordpartij. Ja. Politieagenten die denken, moeten Joden van huis halen. Dat vinden we niet leuk. Maar goed, als wij het doen, dan gebeurt het tenminste op een nette manier.
Ze zijn allemaal een klein radertje waar ze misschien ook het geheel niet over zien.
Ja, en dat is ook de bedoeling, dat ze het geheel niet overzien. Dat is het duivelse aan het systeem. Ja. En dan komen er van die rare berichten binnen van, het is eigenlijk wel vreemd dat er uit Polen nooit brieven komen.
Ja.
Dat is toch eigenlijk wel apart. Ja? En dan denk je daar liever niet meer aan. Als Joden werden met één concentratiekamp, werden die bedreigd. Dat was het concentratiekamp Mauthausen in Oostenrijk. En daar ging je naartoe voor straf. Ja? En de mensen die via Westerbork naar het oosten gingen, die kregen die gingen daar naartoe in het kader van de werkverruiming.
Ja.
En de arbeidsinzet. En die gingen daar onder Duitse leiding gingen die werken. Dat is het verhaal, was geen straf. Maar Mauthausen wel. En uit Mauthausen kwamen wel allemaal berichten binnen. Maar berichten van overlijden. En dan meestal aan hartfalen of zo.
Ja.
Dus iedereen wist wel, in Mauthausen moet je niet terechtkomen.
Terwijl je daar misschien niet beter wel terecht kon komen dan.
Nee, dat overleefde hij ook niet. Maar je had er een langere overlevingskans dan in Auschwitz. Dat wil zeggen, als je niet meteen geselecteerd, als je niet eerst geselecteerd werd om nog een paar maanden te werken. Dat gebeurde wel. Of dat je geselecteerd werd voor medische experimenten en zo. Maar in het algemeen ging dat heel direct. En in Sobibor werd hij niet eens geselecteerd. Dat was gewoon allemaal dood.
Het is toch...
Ook via een systeem dat je daar per dag kan je maximaal zoveel mensen verwerken, dan dood en dan in speciale ovens verbrand. Het bedrijf dat die ovens geleverd heeft bestaat overigens nog steeds. Want dat was gespecialiseerd in bakkersoven. En die kregen dus een speciale opdracht van de Duitse overheid. En die hebben keurig die ovens geleverd.
Ook misschien half wetend waar het over ging.
Ja.
Ja. En zo zie je dat eigenlijk een heel systeem dan opgetuigd wordt waar iedereen een rol speelt. En wat er dan toe leidt dat er, ik kan het niet genoeg nadrukken, 6 miljoen Joden.
Ja. Na de oorlog.
Vermoord zijn.
Na de oorlog is Austerfunten door de Nederlanders gearresteerd. En die heeft een proces gekregen. En daarbij werd die door het levenslang veroordeeld in eerste instantie, omdat hij volhield dat hij het niet wist van wat er in Auschwitz gebeurde.
En dat was misschien dan ook wel zo.
En daarna is het Openbaar Ministerie in hoger beroep gegaan, is hij alsnog ter dood veroordeeld. Met erbij dat je met dit soort flauwekul niet aan moest komen. En dat bovendien, als je het niet wist van die gaskamers, toch zou moeten weten dat het met de Joden slecht zou aflopen.
Ja.
En hij was koningin Juliana heeft hem toen gratie gegeven. En hij is toch levenslang geworden.
Ja, en er is toen nog bij zijn vrijlating. Hij behoorde dan tot de drie van Breda. Maar goed, daar moeten we misschien een andere uitzending een keer over maken.
Ja.
En hoe het uiteindelijk afliep. Als ze afgevoerd werden, werden ze in de concentratiekampen en in de vernietigingskampen uiteindelijk allemaal vermoord. Op een hele gruwelijke manier. Die elke.
Elke beschrijving tart. En uniek is nog steeds in de wereldgeschiedenis vanwege de systematische en industriële manier waarop het gebeurde. Kijk, een andere hele grote massamoord is de massamoord van de Hutus op de Tutsi. Ja. Maar die deden dat met messen.
Ja.
He, er werden wel uit China grote schaal kapmessen besteld en ook, uitgedeeld. Ja. Maar het was toch handwerk, om zo te zeggen.
Ja.
Maar dit is echt industrieel. Echt ook met planningen. De planningen maakte Eichmann, ook een keurige man.
Ja, dus. En had het er ook iets mee te maken dat dit zo groot was dat het eigenlijk het menselijk bevattingsvermogen te groot ging, dat je te boven ging. Waardoor, als je het daarover had, dat misschien mensen dat ook gewoon niet konden geloven. Want ik zit nu ook weer, Han, ik heb dit verhaal natuurlijk al tientallen keren gehoord. Ik ben daarmee opgegroeid met het verhaal. Ik heb geschiedenis gehad op school. Ik heb er veel over gelezen. En elke keer ben ik weer in shock als ik het hoor. Dat moet misschien voor die mensen in de Tweede Wereldoorlog ook gegolden hebben toen ze erover hoorden.
Ja, want in de Tweede Wereldoorlog zelf herinnerde men zich de gruwelpropaganda uit de Eerste Wereldoorlog. En dacht, dit kan niet, dit is propaganda.
Omdat het te groot was, ja.
Het Engelse leger heeft het concentratiekamp Bergen-Belsen bevrijd. Dat was geen vernietigingskamp, moet ik erbij vertellen. Maar daar lagen wel tienduizenden gevangenen op sterven na dood. Die zijn zich wezenloos geschrokken. Die Engelse soldaten die dat verspreid hebben. En er is toen ook meteen een film gemaakt, ergens zo, begin 1945, maart of zo. En die is aan, zeg maar, alle bestuurders in Engeland op de ministeries vertoond. Dit moet u zien. Dit is gebeurd. Dat was nieuw. Ja. Ondanks dat men de nazi's tot alles in staat achtte. Maar dit ging ver.
Dit ging verder dan waar ze dachten dat ze waartoe ze in staat zouden zijn. Ja.
En we hebben dan, dus de Duitsers die zeggen, wir haben es nicht gewusst, dat is het verhaal dus. En bovendien, het waren allemaal opdrachten van Hitler, die wou dat, wij wilden dat niet. De Oostenrijkers hadden een andere opmerking, een vaste opmerking. Wir haben den Krieg nicht gewollt. Wij hebben de oorlog niet gewild.
Omdat Duitsland ook Oostenrijk binnengevallen was. Ja.
Terwijl Hitler een Oostenrijker was.
Ja.
Terwijl de Oostenrijkers buitengewoon enthousiast met de nazi's hebben meegewerkt. En vaak hoofdrollen spelen. Kijk maar naar Seyss-Inquart.
Ja, dat was degene die in Nederland aan het hoofd gesteld werd.
Oostenrijker. Heel veel. Rauter was ook een Oostenrijker. Dus Seyss-Inquart nam een top mee. En dat waren Oostenrijkse nazi's. En er waren ook heel veel bezettingssoldaten in Nederland, die kwamen uit Oostenrijk.
Dus je kan eigenlijk ook wel stellen dat het in Nederland pas na de Tweede Wereldoorlog ook wijd en zijd verspreid bekend werd dat wat er daar gebeurd was. Dat we met z'n allen eigenlijk in totale onwetendheid verkeerden.
Maar niet ook in. Het was zeker ook een gebrek aan nieuwsgierigheid, laat het zo stellen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bedoel je?
Ja.
Ja, want Wilhelmina die heeft er ook nooit wat over gezegd tijdens haar praatjes. Daar waren ze altijd zo geroemd. En daar heeft Willem-Alexander, toen hij op 4 mei de herdenking uitsprak, ook over gezegd dat zijn grootmoeder daar misschien ook niet helemaal het juiste heeft gedaan.
Nee, hij heeft maar één of twee keer wat gezegd.
Ja.
En na de oorlog is ook heel duidelijk gesteld, jarenlang, decennia lang, iedereen heeft geleden in de oorlog en we geven de Joden geen aparte positie.
Die moeten niet zo zeuren, want wij hebben het ook erg gehad. Ja, ja.
En in 1950, toen is er zelfs een monument tot stand gekomen voor van de Joodse dankbaarheid.
Waarvoor dan?
De hulp geboden in de oorlog. In 1950 kwam dat tot stand. Het staat op het Weesperplein in Amsterdam.
Ja.
En op 23 februari 1950 was de onthulling. En toen voerde de burgemeester van Amsterdam, Arnold Dailly, het woord. En Arnold Dailly was iemand die buitensporig zelfstandig dacht. En die zei, zo schrijft het Parool, burgemeester Dailly aanvaarde het monument namens de gemeente met trots op wat vele Amsterdammers voor hun Joodse medeburgers deden, met schaamte omdat lang niet alle de wandaden van de bezetter spontaan als zodanig hebben herkend en erop gereageerd. Dus die heeft dat ter plekke wel verteld. En dat maakte verder op niemand enige indruk.
Maar
is er ook later niet meer op teruggekomen.
Want die dacht dat resoneert gewoon niet in de maatschappij.
Nee.
Jongen.
Maar hij heeft er in ieder geval wel op gewezen.
Ja, dat
een
is
monument
dan,
voor Joodse dankbaarheid.
Nou, het is een verhaal elke keer weer. Ja, ik hoop dat we de luisteraars er niet mee vervelen. Maar dit is zo belangrijk dat we het daarover hebben. Want we kunnen dan wel weer even de brug naar het nu maken. Want ja, ik gebruikte net het woord pogrom voor de verstoring van de voorstelling van Lenny Koer. Voor de millennials, dat is een zangeres die ooit het Songfestival heeft gewonnen. En die inmiddels van zeer bejaarde leeftijd is.
74, dat valt wel mee.
Nou ja, dat zou ik ook zeggen in jouw geval.
Dat ben ik ook.
Ja. Nou, dat valt wel mee. Maar dit is nog niet klaar, zolang die oorlog nog duurt daar in de Gazastrook. Wanneer kunnen we de eerste aanvallen op Joodse bezittingen, op Joodse synagoges, verwachten? Bedreigingen zijn nooit weg geweest, maar het is toch serieel dat daar binnenkort wat gaat gebeuren? Dat is toch verschrikkelijk? Dan zijn we weer gewoon in 1930.
Dat zou allemaal best kunnen, maar het is heel moeilijk en ook onverstandig om daarop te speculeren. Het is wel belangrijk om vast te stellen in dit verband dat het antisemitisme niet zomaar een islamitische of een linkse zaak genoemd kan worden, wat je in de propaganda op het moment veel ziet. Hè?
Ja.
Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie, ondanks het geringe aantal stemmen, toch de grootste ledenpartij van Nederland,
ja,
die is zeer sterk anti-Israël.
Ja.
En je vindt in bijvoorbeeld de kritiek op een man als Soros,
ja,
een verholen en soms nauwelijks verholen antisemitisme. Dus het zit er, het leeft, het komt overal vandaan, het zijpelt naar buiten. En dat is het enige wat je er op het moment van kunt zeggen.
Ja. Nou ja, en daarnaast denk ik dat het van belang is om de geschiedenis te vertellen.
Ja.
En te zeggen, nou, dit is, ja, wat er is gebeurd. Want dat is wat velen niet weten. Wat,
ja,
velen ook niet willen weten. En wat door sommigen zelfs als omstreden wordt gezien.
Ja.
En nou ja, daarnaast moeten we natuurlijk ook aandacht blijven vragen voor de gruwelen. De vermeende gruwelen die er in Gaza, ja, gebeuren.
Ik moet er nog iets bij vertellen. Ja. De beschuldigingen aan het adres van moslims uit onze tijd lijken als twee druppels water op de beschuldiging aan het adres van Joden in de 20e eeuw. Dus raciale haat maakt deel uit van de tijdgeest.
Ja, en dat, wat dan wel wrang is, dat met name dan toch veel moslimorganisaties zich bedienen van iets wat hunzelf dan blijkbaar ook overkomt.
Ja, dat is ook zo. En dat maakt het des te gevaarlijker trouwens.
Jongen. Nou, ik vrees dat we, terwijl ik op de klok kijk, zie ik dat we weer enorm uit zijn gelopen. Maar ja, dat vind ik het wel waard als we het over dit soort onderwerpen hebben. Het is vast niet de laatste keer dat we het hierover gaan hebben. Heel erg bedankt, Han, om ons allemaal zo even mee te nemen in de geschiedenis hiervan.
Ja. Ja, wees toch maar gelukkig, blijf toch maar gezond.
Ja, ik was nog niet bij de afronding. Tot zover deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer op onze podcast kan in de podcast-app die je gebruikt. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer we weer een nieuwe aflevering hebben gemaakt. En mailen mag naar info@praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Ciao, ciao.
De Praatkast.